Ik neem u vanavond mee naar 1 Korinthe 10, waar de apostel Paulus schrijft vanaf vers 1. En ik wil niet, broeders, dat gij onwetende zijt dat onze vaders allen onder de wolk waren, en allen door de zee doorgegaan zijn, en allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee, en allen dezelfde geestelijke spijs gegeten hebben, en allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben, want zij dronken uit de geestelijke steenrots die volgde, en de steenrots was Christus. Maar in het meerderdeel van hen heeft God geen welgevallen gehad, want ze zijn in de woestijn ter nedergeslagen. En deze dingen zijn geschied ons tot voorbeelden, opdat wij geen lust tot het kwaad zouden hebben, gelijkerwijs als zij lust gehad hebben. Er wordt geen afgodendienaars, gelijkerwijs als sommige van hen, gelijk geschreven staat, het volk zat neder om te eten en om te drinken, en ze stonden op om te spelen. En laat ons niet hoereren, gelijk sommige van hen gehoereerd hebben, en er vielen op één dag 23.000. En laat ons Christus niet verzoeken, gelijk ook sommige van hen verzocht hebben, en werden van de slangen vernield. En murmureert niet, gelijk ook sommige van hen gemurmureerd hebben, en werden vernield van de verderver. En deze dingen alle zijn hun lieden overkomen tot voorbeelden, en zijn beschreven tot waarschuwing van ons, op de welke de einden der eeuwen gekomen zijn. Zo dan, die meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. Jullie heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke. Doch God is getrouw, die u niet zal laten verzocht worden, boven hetgeen gij vermoogt, maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen. Tot zover. En eigenlijk had ik dan even verder moeten lezen nog, want daar begint de apostel prompt te spreken of te schrijven dan, over het brood van het avondmaal en over de wijn die ook daarbij tegenwoordig is. En dat sluit dan helemaal aan bij het schriftgedeelte wat we vorige keer besproken hebben uit Exodus 16. Een gedeelte immers waarvoor het eerst sprake was van het brood wat uit de hemel nederdaalde, oftewel waar sprake was van het manna wat Israël ontving in de woestijn, nadat het eerst ontevreden was omdat het niet te eten had. Hoe dat ook zij, we zijn nogal vrijmoedig in het verklaren van deze oud-testamentische geschiedenissen. In die zin dat we er typen of voorbeelden in zien van hogere geestelijke waarheden. Daar bestaat over het algemeen nogal wat weerstand tegen, omdat men dat soort dingen liever niet zien wil. Maar neem niet weg dat we hier in dit schriftgedeelte uitdrukkelijk bepaald worden bij deze waarheid. Namelijk dat deze oud-testamentische geschiedenissen geschied zijn tot voorbeelden van ons, want dat is wat hier duidelijk staat. Het aardige is dat we daarmee meteen een min of meer een sleutel krijgen aangereikt tot de oud-testamentische typologie, want er staat dat het hun overkomen is, in vers 11 van 1 Korinthe 10, het is hun overkomen tot voorbeelden. Voorbeelden voor wie is dan de vraag, en dat staat er meteen achter, want er staat meteen en zijn beschreven tot waarschuwing van ons, op de welke de einde der eeuwen gekomen zijn. Betekent dus dat deze dingen geschreven zijn en gebeurd zijn, beide, in verband met de dagen waarin wij nu leven. Zo ook staat het in vers 6, want daar staat, deze dingen zijn geschied ons tot voorbeelden, opdat wij geen lust tot het kwaad zouden hebben, gelijkerwijs als zij lust gehad hebben. Betekent dan zonder meer dat het volk Israël in die toestand daar in de woestijn een type is van de gemeente ook van onze dagen. Daar gaat het maar om en dat betekent dat we alle vrijmoedigheid kunnen nemen, moeten nemen zelfs, om in deze geschiedenissen beelden te zien van de dagen waarin wij leven, beelden te zien van de gemeente en bovenal natuurlijk beelden van Christus en het werk wat de Heer Jezus Christus doet. Lijkt mij een duidelijke zaak. Het opmerkelijk is overigens dat in de nieuwtestamentische geschriften deze dingen wel vaker naar voren gebracht worden. Deze typologische betekenissen namelijk van het Oude Testament. Dat is bijvoorbeeld hier zo in 1 Korinthe 10. Het is zonder meer ook zo in de Hebreeënbrief, waar uitgebreid de oud-testamentische eredienst en ook zelfs geschiedenis wordt aangehaald als voorbeeld voor de dagen waarin wij leven onder het Nieuwe Verbond. De hele brief gaat daar feitelijk over. En aan de andere kant vinden we ook de Galatenbrief bijvoorbeeld, waar rechtstreeks verwezen wordt naar Abraham en naar in ieder geval naar Ismaël en Isaac en dus naar Sarah en Hagar en alles wat daarmee is samen. Maar Sinaï en Sion, daar hebben we vorige keer, dacht ik, ook al even over gehad. Die dingen worden weliswaar niet uitgebreid verklaard. En bij gelegenheid zegt de apostel ook dat hij er nu van stuk tot stuk niet over zal spreken. Dat is in de Hebreeënbrief waar dat staat. Maar dat betekent natuurlijk wel dat deze dingen inderdaad stuk voor stuk besproken kunnen worden. En dan zal blijken dat ze niet alleen historisch correct zijn, in die zin van dat ze ook inderdaad historisch betrouwbaar zijn, dat ze gebeurd zijn, maar juist en vooral zijn ze beschreven, zoals het hier ook staat, ze zijn beschreven tot waarschuwing van ons op de welke de einde der eeuwen gekomen zijn. Betekent dat al deze oud-testamentische geschiedenissen ons iets leren over de bijzondere dagen waarin wij leven. De einden der eeuwen, want zo heet het dan in 1 Korinthe 10 vers 11. En het bijzondere is het dan dat het hier ook nog gaat speciaal over de uittocht van Israël uit Egypte. Want er staat dat onze vaders, vers 1, allen onder de wolk waren en allen door de zee doorgegaan zijn enzovoorts. Ze werden geleid door de wolk, ze werden overschaduwd door de wolk die immers een beeld is van Christus. Of zo u wilt van de Heilige Geest, dat maakt hier in de praktijk toch geen verschil. En ze zijn de zee doorgegaan, dat wil zeggen dat de wereld en daarmee zelfs de dood werd overwonnen, want dat is natuurlijk wat het uitbeeldt, we hebben dat ook uitgebreid besproken. Er staat vervolgens dat zij allen in Mozes gedoopt zijn, in de wolk en in de zee. Er worden maar drie dingen, er worden zelfs drie dingen in één adem genoemd. Ze waren gedoopt in Mozes, in de wolk en in de zee. Dat is een bijzonder interessante tekst, omdat met deze uitspraak natuurlijk verklaard wordt wat doop eigenlijk betekent. Het betekent namelijk verbonden worden met, verbonden zijn met, vereenzelvigd worden met. En daar gaat het maar om. En als er staat dat het volk in Mozes gedoopt was, wil zeggen dat het volk één was met Mozes. En dat wat Mozes overkwam, dat overkwam ook het volk. Dat is een heel eenvoudige zaak, hè. Betekent eenwording. Hetzelfde geldt ook voor, ze waren gedoopt in de wolk. Dat wil zeggen, ze waren als het ware één met de wolk. Ze hoorden bij elkaar, ze waren één geheel. Dat is uitbeelding van hoe wij in onze dagen verbonden zijn met de echte Mozes, namelijk met Christus, en hoe wij verbonden zijn met de echte wolk, namelijk met de Heilige Geest. En vervolgens staat er, ze waren gedoopt in de zee, en dat is een uitbeelding van de dood en opstanding, zoals we besproken hebben. Dat betekent dan dat ook wij deel hebben gekregen aan dood en opstanding. En met name dan de dood en opstanding van Christus, daar gaat het maar om. Heel eenvoudige waarheid. Vandaar dan ook dat Romeinen 6... zegt dat wij in Christus gedoopt zijn en in zijn dood gedoopt zijn. Te veel denkt men bij het lezen van die woorden aan water, maar water wordt daar niet genoemd. Er staat dat wij gedoopt zijn in Christus. Dat is niet in water, dat is in Christus. Neemt niet weg dat de doop in water op een of andere wijze weliswaar een uitbeelding is van de doop in Christus, maar die term wordt daar niet genoemd. Het gaat ook niet om een doop in water in Romeinen 6, maar het gaat om een doop in Christus, in die zin dat wij vereenzelvigd zijn met Christus, geïdentificeerd worden met Christus, of gewoon dat wij één plant geworden zijn met Christus. En dat staat er daar ook bij. Dat wordt het begrip doop dus ook verklaard. Ik heb inmiddels Romeinen 6 maar even opgeslagen. Romeinen 6... waar de vraag gesteld wordt, zullen wij in de zonde blijven? Niet zullen wij zondigen, dat staat er ook wel, maar dat staat pas in vers 15. Zullen wij in de zonde, en dus in de oude natuur enzovoorts, blijven en daaruit leven? En dan staat er dat zij verre, vers 2, wij die der zonde gestorven zijn, wij die dood zijn dus voor de zonde, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Of weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, dat is een andere term voor zoveel als wij gelovigen zijn. Daar komt het op neer natuurlijk, hè. Maar zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn. Dat wil zeggen, als wij deel hebben aan Christus, dan hebben wij ook deel aan zijn dood. Als we één zijn met Christus, betekent het ook dat we net als Christus de dood achter ons hebben, de dood hebben overwonnen. Kortom, dat staat er ook in de volgende vers. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, begraven in de dood, om het dan even goed te vertellen, begraven in de dood. En als er staat door de doop, dan wil dat zeggen door onze doop in Christus. Ik ben geneigd de zin dan wat anders te vertellen, omdat we anders al die bepalingen die aan elkaar kunnen houden. Maar de gedachte is dan dat wij door onze doop in Christus begraven zijn in de dood, want dat is wat normaal gebeurt, hè. Men wordt begraven in de dood. Of in het dodenrijk, of in het graf. Maar strikt genomen is het onderdeel van het dodenrijk, dus het maakt ook al niet uit. Kortom, doordat wij in Christus gedoopt zijn, zijn we met hem begraven in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. En dan staat het er nog een keer. Want indien wij met hem één plant, één organisme zeggen we dan, hè, maar één plant staat er. Indien wij met hem één levend organisme geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. En het aardige is dus dat door deze uitdrukking van één plant met hem worden, dat door deze uitdrukking ook hier het begrip dood, of doop bedoel ik, dat ook hier het begrip doop verklaard wordt. Het wil immers zeggen dat men één is met degene in wie men gedoopt is. Dat is de gedachte. We zijn één met Christus. En ook deze gedachte komt hier niet zomaar uit de lucht vallen. Want deze gedachte werd namelijk ontwikkeld in het voorgaande schriftgedeelte, namelijk in het bijzonder Romeinen 5 vanaf vers 12... waar uiteengezet wordt wat feitelijk de kern is van onze zaligheid, wat de vaste grond is van onze zaligheid. Dat is namelijk dat zoals wij één waren met Adam van nature, zo zijn wij door de nieuwe natuur één met de andere Adam, met de laatste Adam, namelijk met Christus. Ik heb het al eens vaker gezegd, ik weet nooit waar, want dat kan ik niet onthouden, maar ik heb het al eens vaker gezegd, de basis van ons behoud is niet zozeer dat onze rekeningen betaald zijn, dat onze schuld is weggedaan of wat dan ook, want als dat zo zou zijn, zijn we nog steeds diezelfde oude zondige mens die niks anders doet dan schulden maken. En dat is niet verlossing. Verlossing houdt in dat men werkelijk iemand anders wordt. Anders wordt. Dat men vervangen wordt eigenlijk. En wat Romeinen 5 dan ook uitlegt, is niet dat iemand onze schuld betaald heeft, hoewel die gedachte aan de Romeinen nou niet helemaal vreemd is, maar je zal hem toch met moeite kunnen vinden. Maar wat Romeinen uiteenzet, is dat wij deel hebben gekregen aan de dood van de Heer Jezus, en dus de dood van de oude mens, en daarmee feitelijk aan de dood van Adam, maar we hebben ook deel gekregen aan de opstanding van Christus, en we hebben dus deel aan zijn leven nu, wij zijn dus een nieuw schepsel in Christus, en hebben deel gekregen aan de laatste Adam, en dat is Christus. Kortom, eenvoudig gezegd, de mensheid, de Bijbel kent twee soorten van mensen. De ene is de soort Adam, en die heet zo omdat die mens nou eenmaal van Adam afstamt. En Adams natuur heeft ontvangen en ook geboren wordt naar het beeld van Adam. Je weet toch, Adam kreeg een zoon naar zijn beeld en gelijkenis. Genesis 5, nee, dat staat er. Hij kreeg niet de zoon naar Gods beeld en Gods gelijkenis. Hij kreeg een zoon naar zijn eigen beeld en zijn eigen gelijkenis. En wij zijn alle zonen van Adam en dragen dus het beeld van de eerste Adam. Dat is de gedachte. En dan zijn we toch alweer met typologie bezig uit, zelfs uit Genesis. Hè? Kan het ook niet helpen, maar hier staat het. En de gedachte is dan dat daarnaast een andere mensheid bestaat, namelijk die mensheid die het leven heeft ontvangen, niet van Adam, maar van Christus. Dat betekent niet dat we meteen zonen van Christus zijn, dat is niet de goede uitdrukking, daarvoor is er toch weer te veel verschil. Maar het betekent wel dat zoals wij van nature het leven hadden van Adam met alle tekortkomingen, alle gebreken van dien, inclusief de zonde en de dood, want het wordt hier uitgelegd in Romeinen 5, zo zijn wij door geloof vereenzelvigd met de opgewekte Christus, degene die de dood heeft overwonnen, en we hebben het leven van Christus in ons, en in hem zijn wij volmaakt. En daar ben ik ongeveer mee geëindigd, ook de vorige keer. In hem, in die tweede Adam, zijn wij volmaakt. In 1 Korinthe 15 voegt eraan toe dat gelijk wij het beeld van de aardse mens gedragen hebben, van nature, we waren beelddragers van Adam, zoals wij het beeld van de aardse mens gedragen hebben, zo dragen wij nu het beeld van de hemelse mens, en dat is de beroemde 6 waar we de vorige keer over hadden, de hemelse mens, namelijk Christus. En dat is de gedachte. Wij waren dus van nature gedoopt in Adam, zou je kunnen zeggen, één met Adam, maar door geloof en door wedergeboorte zijn wij gedoopt in Christus en hebben wij deel gekregen aan zijn dood, maar wat belangrijker is, we hebben ook deel gekregen aan zijn opstanding, aan zijn nieuwe leven. En dat is wat hier uitgelegd wordt. Doop wil dus zeggen eenwording met. En zo ga ik weer de weg terug, namelijk naar 1 Korinthe 10. Waarin vers 2 stond dat allen in Mozes gedoopt zijn, uitdrukking die alleen maar hier voorkomt, maar dat betekent dat men deel had aan Mozes. En Mozes was geroepen om Egypte te verlaten. En hij kon meenemen wie hij wilde, wie hem maar volgen wilde. En wie hem volgen wilde, kreeg deel aan de zegeningen van Mozes. God had Mozes verkoren en het volk kreeg deel aan de verkiezing van Mozes. Zo ligt het ongeveer. En men was in de wolk, dat wil zeggen men had deel aan de wolk, een type van de geest zoals ik al zei. En men was gedoopt in de zee, een beeld van de dood en opstanding, de overwinning op de oude schepping. Kortom, dat hebben we heel uitgebreid besproken, die kwestie van die zee en Egypte en dat soort dingen meer. Daar hebben we het nu niet verder over. En dan staat er meteen, en allen dezelfde geestelijke spijs gegeten hebben. Maar wat at men? Geestelijke spijs? Wel nee, men at dezelfde spijs. Na de uittocht uit Egypte, na de doortocht door de Schelfzee. Want men at hetzelfde manna. Dat was geen geestelijke spijs. Het was gewoon letterlijke, stoffelijke, of hoe het maar heten mag, spijs. Het was voedsel voor de oude mens, voor het lichaam. En in die zin was het dus feitelijk vleeselijk. Dat hier toch staat, geestelijke spijs, is niet omdat Paulus niet begrijpt wat aan de hand was, maar juist moet hij wel begrijpen wat er aan de hand was. De gedachte is namelijk dat dat natuurlijke, die natuurlijke spijzen, namelijk dat manna wat uit de hemel nederdaalde, als belangrijkste functie had, niet zozeer het onderhoud van die menselijke lichamen van die Israëlieten in de woestijn, want er zouden er ook andere methoden geweest zijn, maar het had een belangrijke functie om een geestelijke betekenis naar voren te brengen. Het was immers een teken. Het was namelijk een teken van het ware leven dat God geeft, het brood wat uit de hemel zal nederdalen, kortom de spijs die uit de mond Gods zou uitgaan, en ook dat hebben we vorige keer aangehaald. Wat hij dus hier zegt met deze uitdrukking geestelijke spijs, is niet dat het geestelijke spijs was als zodanig, maar dat deze natuurlijke spijs, nou ja, natuurlijk tussen aanhalingstekens, hè, maar dat deze spijs een geestelijke betekenis had. En dat staat in die zin, geestelijke spijs hebben ze gegeten, dezelfde geestelijke spijs. Dat wil zeggen, diezelfde spijs die zij aten, had een geestelijke betekenis, want het betekent dat het een beeld is van de spijzen die wij eten, en dat is voor ieder van ons ook dezelfde spijs. En dan echte geestelijke spijs, de vervulling van wat door het manna eigenlijk beloofd was. Dat is de gedachte. En zo gaat het ook verder, want er staat meteen en alle dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. En dat is het volgende hoofdstuk waar we eigenlijk zo'n beetje aan toe zijn gekomen langzamerhand. Exodus 17 namelijk. Want in Exodus 16 lazen we het verhaal over het manna, wat daar voor het eerst valt. En dan in Exodus 17 krijgen we de geschiedenis van het water wat voortgebracht werd door de steenrots. Hier heette het een geestelijke steenrots, maar als de steenrots echt een geestelijke steenrots was, dus als het geen echte was, zal ik maar zeggen, maar alleen maar een verhaaltje, dan kan je er niet op slaan, hè? Op iets wat geestelijk is kun je niet slaan. En toch gebeurde dat bij gelegenheid. Maar wat hier gezegd wordt is weer hetzelfde, namelijk dat deze steenrots een typologische betekenis heeft, een geestelijke, want dat is het woord dan, een geestelijke betekenis heeft, en daarom heet het een geestelijke steenrots. Niet omdat hij geestelijk was, maar omdat hij een geestelijke betekenis had. En er staat hier zelfs bij wat het is. Het is altijd leuk, die doodenkele keer dat in het Nieuwe Testament verklaard wordt wat het type betekenis, staat er gewoon bij, het was Christus. Het zaad van Abraham, Isaac. Het zaad van Abraham, het welk is? Christus. En wat staat hier? Zij dronken alle uit dezelfde steenrots, die volgde, vervolgens, zou ik vertaald hebben, maar vooruit, hè. Zij dronken vervolgens uit de geestelijke steenrots, nadat ze eerst het manna gegeten hadden, en de steenrots was Christus. Ja. En zo kun je het Nieuwe Testament nog even doorgaan. Er was een hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En wie is dat? Dat is Christus. Enzovoorts. Dat is met alle typologie zo. Het spreekt allemaal over Christus. De sleutel wordt daarmee gegeven. Dat is de echte sleutel op de Bijbel. Dat het woord van God inderdaad spreekt over Christus. En dat de getuigenis, hoe staat het? De getuigenis van Jezus, de geest is der profetie. Met andere woorden, de wezenlijke inhoud, de werkelijke betekenis en inhoud van de schrift, van de profetie, is Christus, Jezus Christus namelijk, daarover gaat het allemaal. En hier wordt het gewoon verklaard. Waarna vervolgens wel gezegd wordt dat ze weliswaar allemaal dezelfde geestelijke zegeningen hadden ontvangen. Ik vertaal het nu meteen naar onze bedeling, zoals hier 1 Korinthe 10 dat doet. Maar er wordt tegelijkertijd gezegd dat hoewel zij deze zegeningen ontvingen, toch de Heer in de meerderdeel van hen geen welgevallen heeft gehad. Want zij zijn in de woestijn nedergeslagen. Dat is een beeld wat ook in de Hebreeënbrief weer naar voren gebracht wordt. Maar ik ga het nou niet aanhalen. Het punt is namelijk dat zij altijd maar ontevreden waren. Verzuimden zich te realiseren de zegeningen die zij ontvangen hadden. En alleen zagen op de aardse omstandigheden alsof dat het belangrijkste is in het leven van de mens. Ik heb u de vorige keer ook al voorgehouden dat het belangrijkste van onze existentie niet is dat wij iets doen of dat we ergens wandelen. Kortom, dat we handelen en wandelen. Maar het belangrijkste van ons bestaan, hè, existentie, het belangrijkste van ons bestaan is dat ons hart gevuld is. Dat ons binnenste gevuld is. En niet, ik bedoel niet de maag mee. He? Maar bedoel ik uiteraard het hart mee en eventueel de geest, het hoofd of hoe je dat maar in uw gedachten dan hebt. Het gaat erom dat wij gevuld zouden worden inderdaad met het woord Gods. En dat is het belangrijkste wat een mens in zijn leven kan hebben, het woord Gods. Want daaruit zou de mens leven, we hebben dat vorige keer ook besproken. En de omstandigheden, de uiterlijke omstandigheden zijn daaraan ondergeschikt. En men zou dus de goede volgorde der dingen moeten hebben. Namelijk eerst de geestelijke dingen en daarna pas. Nou, ik ben geneigd te zeggen eerst een hele poos niks. Nee, omdat ik hier achter de lessenaar sta. Als ik daar zou zitten, zou ik dat niet meer zeggen. Maar ik moet het nu wel zeggen. Hè. Dan eerst een hele poos niks en dan pas de omstandigheden. En dat is waar hiervoor gewaarschuwd wordt. Israël zag op de omstandigheden verzuimde te zien de zegeningen die het van de Heer ontvangen had. En dat wordt ons als voorbeeld, als typen, wordt ons dat voorgehouden. Laat ons niet hoereren, staat er. Laat ons niet ontrouw zijn aan wat de Heer ons gegeven heeft, of wat de Heer ons in zijn woord beloofd of gegeven heeft, want dat werkt altijd in ons nadeel uit. En dan staat er in de eerste plaats bij, meteen in dat verband, in vers 13, staat er, Ulieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke, 1 Korinthe 10 vers 13. Ulieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke. Dat wil zeggen, het is een verzoeking die eigenlijk voortkomt uit de mens zelf en uit onszelf. Doch God is getrouw die je niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt, boven het kunnen. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven opdat gij ze kunt verdragen. Deze tekst mag je niet zo interpreteren dat God zowel de verzoeking als de uitkomst geeft. Want de schrift leert dat dat niet het geval is. De Heer geeft wel de uitkomst, maar niet de verzoeking. Want niemand die verzocht wordt, zeggen, ik word van God verzocht, staat er in de brief van Jacobus. Maar daar wordt uitgebreid uitgelegd dat verzoeking niet komt van God, maar van de mens. Meestal uit onszelf, eventueel uit andere mensen, dat kan natuurlijk ook, maar laten we vooral niet meteen de schuld afschuiven. Maar wat er staat is dat als die verzoeking er is, dan zal God, als die verzoeking er is, ook de uitkomst geven. Hij geeft niet de verzoeking, maar hij geeft over de verzoeking heen wel de uitkomst, opdat gij ze kunt verdragen. En daar gaat het maar om. Dat moet dus kunnen. Dat is een garantie die we hier krijgen. En dat is een bemoediging natuurlijk. Te meer, en dat betekent dat we nooit aan de omstandigheden ten onder hoeven te gaan in die zin dat we daaronder bezwijken. Vertragen, zou de apostel Paulus zeggen in zijn terminologie. Hè? Voor niet zouden vertragen, niet zouden bezwijken. Nee, inderdaad, we zouden ze kunnen verdragen. En Israël kon die verzoeking in de woestijn ook verdragen, maar heeft dikwijls niet verdragen. Domweg omdat het de dingen verkeerd beoordeelde, van de verkeerde kant bezag. En dat is dus wat wij moeten leren, de dingen van Gods kant bezien. En verder wou ik dan nog wijzen op vers 11 van 1 Korinthe 10... Waar staat, deze dingen zijn hun lieden overkomen tot voorbeelden. Een voorbeelden is hier de letterlijke vertaling van het Griekse typos, typen. Daar komt ons woord type vandaan. Het is volstrekt hetzelfde woord. Het is wat eigenaardig trouwens dat wij de voorkeur geven aan het Griekse woord boven het Nederlandse, maar zo is het nou eenmaal. Hè? Voorbeelden, typen. En typologie is een Bijbels beginsel, voorbeelden. Het is eigenaardig, dan moet u maar eens bij gelegenheid eens over nadenken, dat velen weliswaar de Bijbel gebruiken om daar voorbeelden uit aan te halen, maar zodra wij spreken over typologie, wordt dat afgewezen. En dat gebeurt omdat men dan dat principe van die Bijbelse voorbeelden verkeerd hanteert. Hè? Men zoekt een verhaaltje wat een beetje lijkt op onze levensomstandigheden en maakt er dan een praktische toepassing van of iets dergelijks. En dat is niet de manier waarop het werkt. Het is veel concreter, typologie is in wezen veel concreter dan algemeen het gebruiken van voorbeelden van oud-testamentische gelovigen op onze dagen of zo. Typologie is veel concreter, is veel vast omlijnder. Een type is ook een vaste afdruk van iets. Denk maar aan typografie en dat soort termen. Dat zijn termen die verband houden met de boekdrukkunst, zal ik maar zeggen. Typen zijn eigenlijk letters in dat jargon, die een afdruk maken. De afdruk heeft heus exact dezelfde vorm als het type. Het lettertype heet het dan. Begrijpt u wel? Die lode letters die ze vroeger gebruiken, daar hebben we het dan over. Kortom, het is een heel vast omlijnde aangelegenheid. We zijn nog niet vrij in het nemen van Bijbelse voorbeelden, want er zijn er veel te veel geschiedenissen waaraan wij ons helemaal geen voorbeeld kunnen nemen. U kent ook dat verhaal van die mens die dacht dat als hij in de problemen zat, dan moest hij gewoon zijn Bijbel ergens openslaan en dan lezen. Dat was dan het antwoord van de Heer. U kent hem, hè? Die kent u toch, hè? De eerste keer dat hij deed lassen en Judas verhing zich. Toen dacht ik, nou dat kan nooit goed zijn. Dat bedoel ik nou maar. Dat is nooit een goed voorbeeld. Judas verhing zich. En dan nog maar een keer. En toen las hij, ga heen en doe geen desgelijks. Nou ja, dat kan gebeuren natuurlijk. Hè? Zo werkt het niet. Ik bedoel, als je daar nog voorbeelden aan moet nemen, kom je verkeerd uit. Dat is een willekeurig gebruik van Bijbelse voorbeelden. Dat wil zeggen, men interpreteert ze zoals men wil. Men interpreteert ze in overeenstemming met de behoefte die men heeft. Maar dat is andersom geredeneerd. Men heeft een behoefte en zoekt daar een voorbeeld bij. Past daar een voorbeeld in. Maar het is andersom. God geeft in zijn woord voorbeelden. En die moeten vanuit het voorbeeld ergens op worden toegepast, ongeacht wat het is. Maar uit het voorbeeld zelf moet blijken waar het over gaat. En dan moet vastgesteld worden dat Bijbelse typologie ook helemaal niet zo moeilijk is als dat het voor sommigen lijkt. Integendeel, er zijn enkele belangrijke beginselen bij aan de orde. Een van de beginselen is, het spreekt altijd over Christus. Dat is het eerste beginsel. Het tweede beginsel is, het spreekt altijd ook over, of altijd in de eerste plaats ook over onze dagen. Bovendien, omdat typologie per definitie ook verberging inhoudt, dat wil zeggen, er zijn waarheden in verborgen, en juist en vooral zijn daar de waarheden met betrekking tot het tegenwoordig verborgen koninkrijk van Christus in verborgen. Dus soms een vuistregel, dan blijkt het ook wel, want alle plaatsen in het Nieuwe Testament waar typologie uit het Oude wordt aangehaald, is van toepassing op de dagen waarin wij leven. Niet willekeurig, maar op de dagen waarin wij leven. Een heel eenvoudige zaak. Maar in ieder geval een volstrekt Bijbelse zaak. Deze dingen zijn hun lieden overkomen tot voorbeelden. Ik heb ook mensen ontmoet die zeggen, ja, al dat geestelijk verklaren van bijvoorbeeld Genesis enzovoorts, dat moet eigenlijk niet kunnen, dat mag eigenlijk niet enzovoorts. Maar ik weet niet wat men er tegen heeft. Waarschijnlijk is een van de gedachten daarbij dat men begint te twijfelen aan of wij wel geloven of het letterlijk gebeurd is. Kijk, maar natuurlijk is het letterlijk gebeurd, dat staat hier ook. Er staat niet, deze dingen zijn beschreven, ons tot voorbeelden. Er staat, deze dingen zijn hun lieden overkomen tot voorbeelden. Het is dus inderdaad precies zo gebeurd. Waarbij we meteen de opstandingskracht van God geïllustreerd vinden. De grote kracht om de dingen in deze wereld en de wetmatigheden van deze zienlijke wereld, om die te onderwerpen, om dingen te doen namelijk, die daar ver bovenuit stijgen. De Engelsen zouden zeggen dat God de wetten van deze wereld overruled. Hè? Hij doet er wat overheen. Hij legt zijn normen, zijn rule, zijn regel, zijn maatstaf daar overheen en onderwerpt alles wat eronder zit. Ik heb nog nooit een goede Nederlandse uitdrukking daarvoor gevonden. Maar dat is wat God inderdaad doet. in die wonderen, maar ze zijn wel degelijk echt gebeurd. Ze zijn hun overkomen. Wij geloven in de letterlijke betekenis uiteraard van deze geschiedenissen. Maar neem niet weg dat er meteen achter staat. En zijn beschreven tot waarschuwing van ons. Want één ding is dat het gebeurd is. De andere vraag is, maar waarom wordt het voor ons beschreven? Waarom wordt het opgeschreven? Opdat wij het zouden weten. En dan staat er dat het is op dat het is ter waarschuwing van ons op welke de einden der eeuwen gekomen zijn. En de einde der eeuw in de zin van dat genus dat Israël uit Egypte uitgeleid werd en door de woestijn naar Kanaan trok. Dat was een soort einde der eeuw, zal ik maar zeggen. Dat einde der eeuw is een beeld van het tegenwoordige einde der eeuw. Het einde zelfs van de tegenwoordige boze eeuw. En het aanbreken van de toekomende eeuw. Want in die overgang van die twee leven wij immers. En we hebben het voorbeeld dan van Israël, wat al deze dingen onderging. Aan wie God ook deze tekenen en wonderen deed. En de bedoeling is dat we daar onze lering uit zouden trekken. Niet alleen in de zin van dat wij niet in dezelfde fouten zouden vallen, hoewel dat ook zo gezegd wordt, hè, dat wij niet in hetzelfde voorbeeld van ongelovigheid zouden vallen. Dat staat in Hebreeën 3 is het geloof ik nog, ja, Hebreeën 3. Maar ook en vooral in die zin dat wij door deze tekenen ook bepaald worden bij wie God is en bij wie Christus is. Namelijk degene die ons verlost, die ons voedsel, leven geeft, die ons water geeft, en dat betekent ook die ons leven geeft, enzovoorts. En dat is eigenlijk nog veel belangrijker, omdat juist dat het is, onze kennis van Christus namelijk, is het die ons inderdaad de kracht geeft om eventuele verzoeking te kunnen verdragen. Het is niet alleen zo dus dat wij de fouten van Israël zien en dan gewaarschuwd worden, denken dat wij deze fouten niet maken, dat wij het beter doen. Daar heb je op zich niks aan. Je kunt de mensen vertellen wat die doen en laten moeten, daar hebben we het vorige keer ook over gehad. Maar het helpt in de praktijk niet zoveel. Het gaat er juist om dat diezelfde gebeurtenissen ook tekenen zijn, omdat ze ons spreken over wie Christus is. En wanneer we hem leren kennen als de grote overwinnaar, degene die alle omstandigheden zelfs in dit leven naar zijn hand kan zetten, en als hij wil, doet hij dat ook inderdaad, wel als we hem zo leren kennen, dan geeft dat ons ook ongetwijfeld de kracht om inderdaad die verzoeking die in vers 13 genoemd wordt te kunnen verdragen. Dat is de gedachte. Wij worden daardoor dus opgebouwd. Ik geloof dat het zeer onderschat wordt door velen. Het is namelijk zo dat als wij de schriften bestuderen, dat wij dan bepaald worden bij de Heer Jezus Christus, bij wat Hij doet. Niet zozeer met wat Hij in onze dagen doet of wat Hij aan ons doet, maar gewoon bij wie Hij is en wat Hij doet, wat Gods werk is, waarom de dingen zijn zoals ze zijn in het algemeen enzovoorts. En dan wordt er wat mij betreft veel te dikwijls gevraagd, maar wat moet ik daar nou mee? Dat is heel verkeerde gedachtegang. Het werkt namelijk vanzelf uit in onze levens. Dat is de werking, de uitwerking van het woord van God in onze levens. Wij leren daardoor namelijk de dingen te beoordelen, te bezien, zoals God zelf ze beziet. En doordat we dat doen, hebben we ook dezelfde kracht die God zelf heeft en die de Heer Jezus Christus heeft. Want de kracht, onze kracht, onze geestelijke kracht is gelegen feitelijk in de wijze waarop wij de dingen beoordelen en ervaren en beleven, bezien en verklaren enzovoorts. Wel, wanneer we dat doen van de kant van God, dan kan dat alleen omdat wij Gods gedachtegangen in het algemeen hebben leren kennen. Zo is het nou eenmaal. En wanneer wij dat doen dus, dan hebben wij daardoor ook inderdaad de kracht om staande te blijven. Dan worden wij niet van een stuk gebracht wanneer we leven in een wereld die om ons heen wankelt enzovoorts. Want dat verschijnsel kennen we al lang uit de schrift. Daar zijn we mee geconfronteerd. Op een dag misschien dat het ons helemaal niet interesseren. Toen we ook gevraagd hebben, maar wat moeten wij er nou mee? Enzovoorts. Maar als dan de tijd van die verzoeking komt, zal ik maar zeggen, van vers 13, dan zijn we inderdaad daartegen gewapend. Dan verbaast het ons ook niet meer. En dat staat er ook in de schrift, hè. Ik meen dat het ook Jacobus is, geloof ik. Dat weet ik niet zeker. Als er staat van als die verzoeking komt of verdrukking komt, dan moet je niet kijken alsof je iets vreemds overkomt. Dat kon je weten. Dat is geen verrassing meer. Daar ben je van tevoren voor gewaarschuwd dat het zou komen. Maar je bent van tevoren daar ook toe bekrachtigd. En daar gaat het maar om. En dat gebeurt door het woord van God. Dus de hele zin van het eten van dit woord. Om dan maar weer eens bij het manna terug te komen uit Exodus 16. Daar wil ik het even bij laten. Dan ga ik een paar bladzijden terug, mijn Bijbel. Naar Johannes 6. Daar moest ik eigenlijk naartoe. Omdat wij daar een uitgebreide verklaring vinden van het manna. Altijd makkelijk als het ergens staat, hoef ik het zelf niet te bedenken. Denk ik altijd maar, hè? Goed. In Johannes 6 namelijk vinden we eerst vanaf vers 1 tot en met vers 15 vinden we de geschiedenis van de wonderbare spijziging. De wonderbare spijziging staat erboven. Dat is een beetje lastig, want er waren er twee verschillende. Het belangrijkste verschil was de aantallen mensen die gespijzigd werden en ook vooral was een belangrijk verschil wat er overbleef. Of ze niet meer op konden. Maar daar zullen we het nu maar niet over hebben. In elk geval is het zo dat deze wonderbare spijziging de uitbeelding is van de situatie in onze bedeling, waar de Heer zelf niet alleen dat brood uitreikt, zodanig dat voor iedereen genoeg is, net als het manna in de tijd in Exodus 16. Maar hij is ook inderdaad dat brood. Hij deelt het uit, maar hij is het ook zelf. Tegenaardig is dan dat we daar lezen over een grote schare die gevoed zou moeten worden. En dan is, als ik het dan even vlug vertel, dan lezen wij dat dat de Heer Jezus op de berg ging en daar zat met zijn discipelen. En dan weten we precies weer hoe ver het is, hè. Want de Heer gaat zitten op een hoge berg met zijn discipelen. Is uiteraard gewoon een uitbeelding van zijn hoge priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Het zal wel toeval zijn dat dit hoofdstuk 6 is, maar het is altijd goed. Hè? Ik kijk even of je vorige keer goed opgelet hebt. Hè? Ja. Het zal wel toeval zijn dat het hoofdstuk 6 is, maar 6 is nu eenmaal een getal ter aanduiding van de Zoon des Mensen, de Heer Jezus Christus, in het bijzonder als degene die uit de mens genomen is en gesteld is bij God in de zaken die daar te doen zijn. Kortom, de Zoon des Mensen als de hoge priester naar de orde van Melchizedek. Maar goed, dat even terzijde. Maar de Heer gaat hier zitten op een berg. Dat is altijd een beeld van een koninkrijk. De hoogste positie die je maar denken kunt. En dat is dus eigenlijk de hemel. Hij zat al daar. Want dat komt overeen met Psalm 110. Zit aan mijn rechterhand. In de hemel uiteraard. Totdat. Enzovoorts. En de Heer zag dan de scharen. En toen was er een. Het was uiteraard Filippus. Die zei, van waar zullen wij broden kopen dat deze eten mogen? En Filippus, die kon dat niet weten, want Filippus, vanwege zijn naam en zijn rol in de Bijbel, is de man die in verband gebracht wordt altijd met het geopenbaarde koninkrijk van Christus. Filippus, dus de paardenvriend, weet u wel, dat betekent zijn naam, hè? Vriend van paarden. En paard staat voor de openlijke heerlijkheid, de majesteit. Zo heet het in de Bijbel, het paard der majesteit, zo heet dat. In Zacharië 9, of 10 is het inmiddels, Zacharië 10 geloof ik. Maar Filippus staat voor een geopenbaard koninkrijk. En daar gaat het hier niet over in deze geschiedenis. Dus begrijpt hij hier dus niks van, hè? Van waar zullen wij broden kopen dat deze eten mogen? En nogmaals zegt hij dan in vers 7, voor 200 penningen brood is voor deze niet genoeg, opdat in ieder van hen een weinig nemen. Maar Filippus wist het dan niet, maar via Andreas komt het een en ander wel tot stand. Want Andreas, de broeder van Petrus, zei, hier is een jongske dat 5 gerstebroden heeft en 2 visjes. Kijk, Filippus is een beeld van het geopenbaarde koninkrijk in de toekomst. Andreas is een beeld van het verborgen koninkrijk in onze dagen. En bijzonder is Andreas een type van de gemeente, dat kan ik zo gauw niet uitleggen, maar de korte verklaring, korte begrip gaat als volgt. Andreas betekent mannelijk en is daarom als de mannelijke een beeld van de gemeente, het lichaam van Christus. Dat blijkt ook in de rol van Andreas in Johannes 1, maar dat ga ik nou niet uitleggen. Maar Andreas is een type van de gemeente, het lichaam van Christus in onze dagen. En het gek is, als het over de gemeente gaat, dan zijn er altijd 2. Dat is hier ook zo, want hier is Andreas, de broeder van Petrus. Andreas en Petrus dus. Dat is Peter speelt geen rol in het verhaal verder. Dat doet er ook verder niet toe. Maar hij wordt wel even genoemd, want het gaat over de gemeente. Dan moet je er even twee hebben. Zo werkt dat. Ja, in Johannes 1 daar vind je ook Andreas samen met nog een andere apostel die niet eens bij naam genoemd wordt. Er waren er twee en de een was Andreas. De ander was Johannes naar het schijnt. Maar dat doet er nou niet toe. Hij wordt gewoon niet benoemd. En daar gaat het maar om. Zijn er ook twee en onder de naam Andreas als uitbeelding van de gemeente uiteraard. Hè? Nou, dan staat er, dat is gezegd, 200 penningen zijn niet genoeg. Dat klopt precies. Want 200 gaat ook over het eerstgeboorterecht van de gemeente. Dat komt door die twee, hè? Ja, 200, nou oké. Okay. Die 100 ga ik nou niet in. Ga maar even om die twee dan, hè? De dubbelheid daarvan. Maar deze Andreas komt en zegt in vers 9... Hier is een jongsken dat 5 gerstebroden heeft en 2 visjes. Nou is de vraag, wie is dat jongsken? Het antwoord is altijd hetzelfde.
Christus?
Tuurlijk, Christus. Jongsken, een type van Christus die uit de dood is opgestaan. De opgewekte. De nieuwe, dus een jongen, is een nieuwe, hè? Die is er nog maar pas. Jongsken. En daarom is elke jongeling in de Bijbel een type van Christus. Elke jongeling. Weet u nog, de kleinste zoon van Izzy, dat was hem. David. Was nog een 8e ook, toen nog. Jongske. En daar gaat het maar om. En dan heb je nog een jongeling. Weet u nog, de zoon van David, de jongeling, hoe die heette? Absalom. Type van Christus. Jawel. Inclusief van de kruisiging van de Heer Jezus enzovoort. Ik ga het nou niet verder uitleggen. Maar zo is het nou eenmaal. We hebben nog meer jongelingen trouwens in de Bijbel, hoor. Jongelingen die dood waren en weer levend werden enzovoorts. Het Oude Testament ook. Dus het is altijd zo. Als er een jongelingspraak is, altijd een type van de eersteling van het Nieuwe Verbond. Een nakomertje dus, eigenlijk, maar de eerste van het Nieuwe Verbond. Daar komt het op neer. Nou, dat jongsken is dus Christus. En dan staat er 5 gerstebroden en 2 visjes. Dat is ook al heel gemakkelijk, want brood, daar gaat het verhaal in het algemeen om. Dat is leven, dat hoef ik verder niet uit te leggen. En in 1 Korinther 10 heb ik het net niet meer gelezen. Maar daar stond dan dat het ene brood, waar het daarover gaat, het ene brood een type is van het lichaam van Christus, namelijk de gemeente. Hier wordt het voorgesteld als 5, maar die 5 wijst hier natuurlijk wel degelijk op een bedeling, de 5e bedeling namelijk. De bedeling der verborgenheid, en dus wijst het op een verborgen koninkrijk. Want een koninkrijk werd al uitgebeeld door de berg, maar ook door gerst. Dat is trouwens heel aardig, ik ging niet op Absalom verder in en nou kom ik er toch nog op. Dat doe ik niet met opzet. Maar gerst hangt samen met de naam van Sarah, Shora is het. Sarah betekent dus vorst, staat dus voor koningschap. Vandaar het gouden gerst, weet je wel. Koningschap. En verder Shora of Sarah staat ook voor haar, betekent haar. En daarom kun je gerst ook altijd aan herkennen. Hè? Gerst onderscheidt zich van de tarwe doordat op de gerstenkool zo'n grote haar staat. Dat is het eigenlijk. En haar staat voor kracht, uitwendige kracht, kracht die naar buiten treedt enzovoorts. En dus inderdaad voor koningschap. Heb ik nog eens nagevraagd bij Simpson en zo. Dat klopt. En noem nog eens iemand wiens haar genoemd wordt. Absalom. Ja, Simpson natuurlijk, hè? Duidelijk. Kracht. Maar Absalom. En die had zelfs heel mooi, heel bijzonder mooi, lang, golvend haar, meen ik. Ik kan me tenminste niet voorstellen dat het stijl was. Hè? Als het mooi is, moet het ook golvend geweest zijn. Maar goed, Absalom. Zijn naam rijmt net niet helemaal op Kapsalon, inderdaad. Want we hebben weer cultuur in huis, hè? Jawel, inderdaad. Goed. Maar dat mooie haar is een beeld van het koninkrijk van Christus, hoor. En de uitnemende grootheid zijn de kracht en dat soort zaken. Alleen er bleven wel mee aan de eikenboom hangen. Dat was een beeld van de dood van de Heer Jezus, jawel. Zeker wel. Maar goed, dat ga ik verder niet uitleggen. Maar gerst spreekt dus inderdaad over koningschap. Hè. Ik heb al vaker gezegd, maar dat neemt niet iedereen meer in dank af, dat het bekende gerstennat, dat kent u toch ook, hè? Dat is goud van kleur en wordt altijd in verband gebracht met koningschap of met heerschappij. Let maar eens op. Loop al die beeldmerken maar eens na, enzovoorts. Hè. Je hebt zelf, in Nederland kennen we zelfs een merk, dat heeft een vijfpuntige ster erbij. Moet je toch nagaan, hè? Wie bedenkt zoiets, hè? Vijfpuntige ster. Vijf gerstebroden. Vijfpuntige ster. Ja, Königsbräu, of hoe heet dat spul in Duitsland ook alweer? Kroonbier, ik bedoel. Het is altijd goud. En het heeft altijd met heerschappij te maken. En op zijn minst is het wel een hertog. Al heet hij dan toch gewoon Johannes. Maar vooruit, hè? Voilà. Nou, meer verstand heb ik er niet van. Dus ik lust het trouwens niet eens. Dat is weer wat anders. Maar een jongetje met vijf gerstebroden staat dus voor het verborgen koningschap van Christus. En twee visjes, want visjes komen uit de zee en dus uit de volkeren. En het zijn er twee, een dubbel deel uit de volkeren is uiteraard weer gewoon de gemeente. Dus de typologie is niet zo moeilijk. Echt niet, omdat het altijd hetzelfde is namelijk. Altijd dezelfde beelden. Maar wat zijn deze onder zoveel? Jawel, nou, dat was genoeg. Het leven van de gemeente wordt hier uitgebeeld. En de Heer zegt, dus doet de mensen nederzitten, want als je niet eerst gaat zitten, kun je niet eten. Staande eten, dat mag dus niet, hè, dat is onbijbels. Je moet gaan zitten, pas als je rust gevonden hebt, heb je ook leven. Je moet dus gaan zitten om te eten. Dus doet de mensen nederzitten, op die berg allemaal, hè. En er was veel gras in die plaats, daar gingen ze dus op zitten. En gras is nog altijd de uitbeelding van de oude mens. De vergankelijkheid van de oude mens. Hè. Dat soort typologie leerden wij vroeger op de gereformeerde school al. Nou ja, we moesten om psalmversies leren. Hè. Gelijk het gras, enzovoorts. Hè, is ons kortstondig leven. Daar begrepen wij niets van als kinderen. Maar vooruit. We hadden allemaal nog voor ons. Maar niet tenminste de Bijbelse waarheid. Zo zaten dan de mannen neder omtrent, jawel, dat konden we weten, 5000 in getal. Het had ook 500 kunnen, maar het zijn 5000, vooruit. Hè? Moet ook eigenlijk wel, want 5, dat hebben we al besproken, en 1000 is in de Bijbel eigenlijk weer 1. Want een 1 is een alef, en 1000 is elef. Hoe wij aan die 11 komen, weet ik niet. Maar elef en alef is hetzelfde. Oftewel 1000. En de 1 is eigenlijk weer gelijk. 1000 staat dus voor een eenheid. En daar gaat het maar om, hè. Een verborgen eenheid. 5000. Dat is de gemeente. En Jezus nam de broden en gedankt hebbende. Want zo hoort dat bij het eten, hè. Men dankt ervoor, niet erna, ervoor. Gedankt hebbende deelde hij ze aan de discipelen. En de discipelen deelden ze uiteraard aan degenen die nedergezeten waren. Desgelijks ook van de visjes. Zoveel zij wilden, er was leven genoeg. Eeuwig leven namelijk. Er was voedsel genoeg, er was leven genoeg. Want het was eeuwig leven, daar komt het op neer. En als zij verzadigd waren, genoeg hadden, zeide hij tot zijn discipelen, vergader de overgeschoten brokken, opdat er niets verloren gaat. Zij vergaderden ze dan en vulden 12 korven met brokken van de 5 gerstebroden, welke overgeschoten waren van degene die gegeten hadden. En wat dat betekent, dat lijkt me wel duidelijk. Betekent dat de Heer die eerst als de hoge priester en koning van het Nieuwe Verbond leven geeft aan de gemeente, dat diezelfde Heer in de toekomst ook datzelfde voedsel en datzelfde leven zal geven aan Israël, de 12, hè. Ja, dat komt hierna, dat is een volgende bedeling. En de andere wonderbare spijziging, die gaat niet over de gemeente, maar gaat over Israël, hoe die leven zal ontvangen. Er zijn natuurlijk geen 5000, maar 4000, want dan gaat het weer gewoon om aardse aangelegenheden. En er blijven 70 korven over, als ik me goed herinner. En dat komt omdat 70 staat voor de 70 volkeren, volgens de Bijbelse inventarisatie. Want nadat Israël tot geloof is gekomen en het koninkrijk is binnengegaan, komen de volkeren ook nog. Zodat je hier hebt de gemeente en daarop volgt Israël. En op die andere wonderbare spijzing heb je Israël en daarop volgen de volkeren. Dus echt niet zo moeilijk. Maar goed, nadat dit gebeurd is, gaat de Heer daar verder over spreken. Dan laat ik eerst nog even wijzen op wat er staat in vers 14. De mensen dan gezien hebben het teken dat Jezus gedaan had. Dat ziet u wel, ze begrepen toch dat het een teken was. Ze hadden een teken gezien. Zeiden, deze is waarlijk de profeet. Die in de wereld komen zal. De profeet als Mozes, weet u wel. De profeet die zou komen is de profeet als Mozes. En zoals Mozes de middelaar is van het oude verbond, zo zou de profeet als Mozes de middelaar zijn van het nieuwe verbond. En hoe heet de middelaar van het nieuwe verbond? Christus, oftewel de hoge priester en koning. Jawel, na de ordening van Melchizedek, daar gaat het ook over. En dan staat er, Jezus dan wetende dat ze zouden komen en hem met geweld nemen opdat ze hem koning maakten, ontweek wederom op de berg hij zelf alleen. En dan vind je weer dezelfde gedachte terug, dat het niet gaat om een geopenbaard, maar om een verborgen koninkrijk. Maar terwijl dat koninkrijk verborgen is, is hij wel degelijk hoge priester en geeft hij dus leven, brood, hij deelt brood uit. Net als eens Melchizedek zelf in Genesis 14. Nou, en dan volgende gedeelte sla ik even over, maar het gaat daarna weer verder. Want in het gedeelte vanaf vers 22 wordt vervolgens uitgebreid commentaar gegeven op dat teken wat de Heer hier gedaan heeft. En dat niet alleen. De Heer zelf brengt dit teken namelijk rechtstreeks in verband met het teken uit Exodus 16, namelijk het manna. En het commentaar wat hij erop geeft is commentaar op beide. Deze vermenigvuldiging van brood. En ook het andere teken, de komst van het manna uit de hemel. Maar daarover hebben wij het weer na de pauze. Hè? Nu komt het er wel. Hè? Mijn naam is Kleine Hazenveld. Ja. Wij zouden naar Johannes 6, was de bedoeling. Daar waren we al even. Maar in het volgende gedeelte van Johannes 6 wordt uitgebreid ingegaan op dit teken van de wonderbare spijziging en tegelijkertijd op de betekenis van het manna, omdat deze beide tekenen niet alleen van dezelfde aard zijn, maar ze hebben ook dezelfde betekenis, uiteraard. Het gaat om spijs, namelijk. En de Heer zegt dan in vers 26, voorwaar zeg ik u, gij zoekt mij niet omdat gij tekenen gezien hebt, maar omdat gij van de broden gegeten hebt en verzadigd zijt. Paulus zou schrijven aan Timotheus, de zijnde die achter de godzaligheid een groot gewin. Je kunt ervan leven of zo, hè? Dus voordelig, enzovoorts. En zo zegt de Heer het hier ook. Gij komt tot mij omdat gij van de broden gegeten hebt. Lekker goedkoop kom je zo aan de kost natuurlijk, hè? Ja. En zwart natuurlijk, hè? Ook de... Nou goed, we verder niet over hebben. Maar zo zou ze aan de kost komen. Hij zegt, maar het is niet omdat gij tekenen gezien hebt. Zij hebben die tekenen echter wel gezien. We hebben dat er straks ook gelezen. Maar het punt is dat ze het niet zozeer als tekenen zagen en zich niet afvroegen wat de betekenis ervan zou zijn. Maar zij vroegen zich af alleen wat de praktisch nut, wat zouden wij noemen de praktische betekenis, zou zijn. En de Heer verwijt hen dat en zegt dan ook vervolgens vanaf vers 27... Werk niet om de spijs die vergaat, want brood verrot op den duur. Beschimmeld brood komt in de Bijbel ook voor, hè. En zo was het met manna ook, dat hebben we ook gelezen de vorige keer, namelijk dat het de andere dag niet meer eetbaar was, behalve als het de andere dag toevallig sabbat zou zijn, dan wel, maar normaal gesproken niet. Werk niet om de spijs die vergaat, maar om de spijs die blijft tot in het eeuwige leven. Dat is waarlijk spijs dan, natuurlijk. En dat is spijs welke de zoon des mensen u lieden geven zal. De tweede Adam, hè? De erfgenaam van Adam, de tweede Adam, de laatste Adam, die zal die spijs geven. En zoals de eerste Adam, de eerste mens, vergankelijk leven geeft, vergelijkbaar met spijs die vergaat, zo geeft de laatste Adam, de tweede Adam, onvergankelijk leven, en dat heet dan ook eeuwig leven. En er staat een, want deze heeft God de Vader verzegeld. Dat wil zeggen, God de Vader heeft de Zoon des Mensen verzegeld. En toen was de vraag, wiens zoon is de Zoon des Mensen?
Leuk is dat, hè?
De zoon des mensen zal dit brood geven. Want deze, namelijk de zoon des mensen, heeft God de Vader verzegeld.
En toen was de vraag, wie is de vader van de zoon des mensen? En het antwoord is, God. Ja, sta je even op het verkeerde been. U kent waarschijnlijk nog altijd die ingewikkelde vragen van, hoe heet de vader van de zonen van Noach? En zo, en de variant was Zebedeus, hè? Ja, de vader van de zonen van Zebedeus. Nou, heet de vader van de zoon van de mens? God. En dat is de gedachte. De betekenis van de zoon des mensen is hoofdzakelijk gelegen niet in het feit dat hij inderdaad de zoon van Adam is, maar in het feit dat hij tegelijkertijd, langs de andere kant van de familie zeg ik altijd maar, de zoon van God is. Bovendien. Dat is de grote betekenis van Christus als de zoon des mensen. Maar hij geeft leven en er staat, hij is verzegeld door zijn vader in de hemel uiteraard. Dat wil zeggen, die heeft hem bekrachtigd. En die heeft hem ook als laatste Adam aangesteld. Dat is de betekenis van verzegelen. En zij zeiden dan tot hem, wat zullen wij doen opdat wij de werken Gods mogen werken? Dat is typisch een uitspraak van mensen die onder de wet leven. Wat zullen wij doen opdat wij de werken Gods mogen werken? En het antwoord is, vers 29, dit is het werk Gods dat gij gelooft. En geloven is niet werken. Het wordt hier even zo genoemd natuurlijk. Het werk Gods is dat gij gelooft. Betekent uiteraard dat als er iets is wat de mens zou moeten doen, omdat God vindt dat de mens het zou moeten doen, is dat geloven. En dat is een werkwoord, maar strikt genomen is het geen werk. Het komt juist in de plaats van werk. Ik citeer in dat verband meestal Romeinen 4. Degene die niet werkt, maar gelooft, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Dus, ik denk altijd dat iedereen weet waar het staat. Maar. Dus Romeinen 4, vers 5. Moet je toch kunnen onthouden, Romeinen 4. Vers 5. Hè? 4 heeft met werken te maken altijd. 5 met geloof. Een ezelsbruggetje dan. Hè? Goed, Romeinen 4 vers 5. Daarom, doch degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. En daar gaat het maar om. Het werk Gods is dat gij gelooft. Zegt de Heer Jezus in Johannes 6. Dat gij gelooft in hem die hij gezonden heeft. Oftewel, dat gij gelooft in de Zoon des mensen, die door zijn hemelse Vader, door God namelijk, gezonden is. Zij zeiden dan tot hem, Johannes 6 vers 30, wat teken doet gij dan opdat wij het mogen zien en u geloven? Wat is uw werk? Wat werkt gij? En dat is natuurlijk helemaal een brutale vraag, omdat men zojuist dat teken gezien had. Men had een teken gezien en vraagt nu om een teken. Dat is wat de Joden ook verweten wordt in 1 Korinthe 1. De Joden begeren tekenen. De Grieken begeren wijsheid. Die willen er een mooi verhaal bij. Moet vooral intelligent zijn enzovoorts. Hè. En de Joden vragen tekenen, vooral het meervoud. Ik geloof dat het in enkelvoud vertaald is in 1 Korinthe 1. Maar er staat echt een meervoud. De Joden begeren tekenen. En dat blijkt hier ook wel. Ze hebben net een teken gehad en vragen er nog een. Wat werkt gij? En ze zeggen daarbij, onze vaders hebben het manna gegeten in de woestijn. Zoals er geschreven is, hij gaf hun het brood uit de hemel te eten. Inderdaad. Niet alleen geciteerd uit Exodus 16, maar ook uit Psalm 78. Daar wordt het onder andere aangehaald. Jezus dan zeide tot hen, voorwaar zeg ik u, Mozes heeft u niet gegeven het brood uit de hemel, maar mijn Vader geeft u dat ware brood uit de hemel. En dat betekent niet dat Mozes het niet gegeven had, want het kwam wel degelijk via Mozes. Maar het punt is dat het manna, dat was niet wat God werkelijk zou geven, wat God werkelijk zal geven, was het ware brood dat uit de hemel zal nederdalen. En dat was niet het manna was er slechts een beeld van. Een voorbeeld, een type. En daarom zegt de Heer, Mozes heeft u niet gegeven het brood uit de hemel, maar mijn vader geeft u dat ware brood uit de hemel. En wat de vader geeft, is uiteraard de... Wat geeft een vader? De zoon. Daarom wordt hij zo genoemd. De vader geeft de zoon. Ja. Want het brood Gods is hij die uit de hemel nederdaalt en die aan de wereld, der wereld, der een aanval, die aan de wereld het leven geeft. Zodat in plaats van brood hier meteen het woord leven gebruikt wordt. De Bijbel verklaart zich heus zelf. Hè? Het brood Gods is hij die uit de hemel nederdaalt en die aan de wereld het leven geeft. Het is dus Christus. Dat brood Gods is Christus. Hij werd niet voor niks geboren in Bethlehem. Het huis van het brood. Dat betekent het. Dat is de betekenis van de naam. Hij werd daar geboren en hij is dus het ware brood. Trouwens, als je in Bethlehem terechtkomt, in de Bijbel in ieder geval, dan heb je altijd te maken met de velden waarop het graan groeit en waarop het graan geoogst wordt en waarop het gelezen wordt. Ja, ja, literatuur genoeg. Maar dan werd het gelezen. Nee, ik heb het nou ineens over Rut bijvoorbeeld, hè? En Boas, weet u wel, dat was daar. Dat was in de velden van Efrata, bij Bethlehem. Jawel. Dus altijd iets met... De velden waarop het graan groeit en waar dus het brood vandaan komt. Het huis van het brood. Ik denk dat de naam Bethlehem historisch dan ook ontleend is aan het feit dat het lag te midden van de korenvelden. Komt het brood vandaan. Nou goed. Uit Bethlehem? Bethlehem. Oh. Het is weer zover. Het is februari, jawel. We hebben het ineens over Bethlehem. Ja. Het is ook een hele religie langzamerhand, hè? Elfstedentocht en alles. Onderweg hierheen dacht ik nog... Ja, nee, ik dacht vroeger altijd dat ik Elfstedentocht dat een soort carnavalsoptocht was. Maar... Vanwege de elf, natuurlijk. En het is in de tijd van het carnaval, dus dat zou goed kunnen, hè? Nou... Nou kan die wel weer. Dat wordt het vaak wel, hè? Ja, natuurlijk. Nou goed, nou kan die wel weer. Bethlehem, Bethlehem, ja. Nou goed, Bethlehem, het huis van het brood. Dat is dus de plaats waar dat brood kwam uit de hemel. Dat was inderdaad de geboorteplaats van de Heer Jezus. Maar het brood Gods is Hij, is Christus. Is Hij die uit de hemel nederdaalt en die aan de wereld het leven geeft. En het brood uitdeelde hier in de voorgaande verzen. En Jezus zei tot hen, ik ben, want het Johannesevangelie staat vol met verwijzingen naar de naam van Jehovah. De Heer zegt steeds, ik ben, wat er dan verder volgt, dat is pas punt 2. Ik ben is Jehovah zelf immers. Dat is immers de vertaling van de naam van Jehovah. Ik ben, verder niks, ik ben. Of zo, als zo je wil, tweemaal ik ben, hè? Ik ben die ik ben. Wat dan? Alles. Buiten hebben ze niets. Zo is dat. Maar nu zegt hij erachter, ik ben het brood. In het Johannesevangelie zegt hij, ik ben het brood des levens, ik ben het licht der wereld, ik ben de deur der schapen, ik ben de goede herder. Wat nog meer? Heb ik er nog maar 4? Er zijn er zeker een stuk of 10. Hè? Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Jawel. Enzovoorts. Hè? Ik ben. Ja, en hier is het brood des levens. Dat is vers 35, hè? Ja. Want ze zeiden tot hem, Heere, geef ons altijd dit brood, vers 34. Maar, en dan zegt de Heer wel, ik ben het brood des levens. Ik ben die ik ben, ik ben de... Als hij de ik ben is, is hij degene die leven heeft in zichzelf. Is hij onvergankelijk leven. De tijdloze, degene die boven de tijd staat, de almachtige en dus ook de eeuwige, om dan eens wat Joodse termen te gebruiken. En dat klopt, ik ben het brood des levens. En de term brood des levens betekent uiteraard gewoon het brood, namelijk het leven. Want brood is leven en leven is brood. Ik ben het brood des levens. Die tot mij komt, zal geenszins hongeren. En die in mij gelooft, en dat betekent uiteraard hetzelfde, zal nimmer meer dorsten, want hij is niet alleen het brood, maar ook het water. En zo komen we van Exodus 16 en Exodus 17, van het manna naar het water uit de rots. Hoewel dat water ook wijn zou kunnen zijn, hè? Brood en wijn. Wijn en water worden in relatie tot brood gewoon door elkaar gebruikt. Maar denk maar aan Melchizedek. Bracht voort, brood, daar heb je hem. Genesis 14, brood en wijn. Maar die tot mij komt zal geenszins hongeren, die mij gelooft zal niet meer dorsten. Het verhaal van het water, het was trouwens al verteld, want deze uitspraak over dat men niet meer zou dorsten als men tot hem komt, die komt al uit Johannes 4. Hier staan die dingen dus ook allemaal kort bij elkaar. Hè? Johannes 4, de Samaritaanse vrouw, de Jacobsbron enzovoorts. Wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, die zal in de eeuwigheid niet dorsten. En hier in Johannes 6 gaat het over brood. Wie eten zal van het brood dat ik hem geef, zal geenszins hongeren. Maar daarna komt het verwijt van de Heer die zegt, maar gij gelooft mij niet. Gij gelooft mij niet, jullie willen mijn brood niet. Wel als het letterlijk brood is, maar niet geestelijk brood. Wel letterlijk leven, het oude leven, dat wil je wel graag onderhouden. Maar als het je eeuwig leven aanbiedt, dan wil je het niet hebben. En toch zegt de Heer dan vervolgens dat als men in hem gelooft, hem zou eten, dan zou hij hen opwekken ten uiterste dagen. Daar staat er een keer of vier. Zijn verwijzingen niet naar de opname van de gemeente, maar wel naar de jongste dag. Omdat het hier gaat om de algemene waarheid, dat een ieder die gelooft in de Heer Jezus Christus eeuwig leven zal ontvangen. En mocht hij gestorven zijn, inmiddels zal hij uit de dood worden opgewekt. En het een en ander geldt uiteraard ook voor de vaders die het manna gegeten hebben in de woestijn. Ze zijn gestorven, maar als zij gelovigen waren, zullen ze wel degelijk opgewekt worden ten uiterste dagen. En wij vervangen die uitdrukking met de jongste dag. Maar het staat hier vier keer. In vers 39, vers 40, vers 44 en vers 54. Ik sta er altijd even bij stil, omdat in sommige kringen gedacht wordt dat de gelovigen opstaan voor de 1000 jaar en dat de ongelovigen, slechts ongelovigen, opstaan op de jongste dag. Ik moet eerlijk erbij zeggen dat ik het vroeger ook zo geleerd heb, maar het is niet correct. Je hebt hier zo vier teksten bij elkaar waar staat dat gelovigen opgewekt zullen worden op de jongste dag. En over de jongste dag staat een openbaring. En wie niet geschreven werd, niet geschreven was in het boek des levens, werd geworpen in de poel des vuurs. Maar dat veronderstelt toch op zijn minst dat er dus bij waren die wel geschreven waren in het boek des levens. Gelovigen dus, op de jongste dag. En eerlijk gezegd, Abraham, Isaac, Jacob, om van David nog maar even te zwijgen. Dat zijn allemaal oud-testamentische gelovigen, ze worden opgewekt inderdaad op de jongste dag. Niet voor de 1000 jaren, maar daarna. Dat is heel logisch ook. En bovendien in overeenstemming met de traditie bovendien ook nog. De christelijke traditie, dat zegt niks, is ook niet een goed argument natuurlijk. Je zou een Bijbels argument moeten hebben. Maar dat vindt u hier, de Bijbels argument. Op de jongste dag worden gelovigen opgewekt. Niet die van onze bedeling, want die zijn de enige uitzondering op die regel. Wij staan op voor de 1000 jaren en zelfs aanmerkelijk daarvoor, hè, daar gaat het maar om. Maar in het algemeen, wie gelooft in de Heer Jezus Christus ontvangt leven en zal dus opstaan. En dat is de algemene waarheid hier. Hij heeft namelijk het ware brood ontvangen, het ware leven ontvangen en voor zover hij sterft zal hij dan toch uit de dood opgewekt worden. Dat is wat hier naar voren gebracht wordt. En daarna gaat de Heer weer verder over dat brood, namelijk in vers 47. Voorwaar, zeg ik u, die in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. En dan nog een keer, nog krachtiger, ik ben het brood des levens. Zodat de uitdrukking die in mij gelooft dezelfde betekenis heeft als die van mij eet. Ik ben het brood des levens en wie in mij gelooft, wil dus zeggen, wie van mij eet, wie mij tot zich neemt. Geloof in de Heer Jezus Christus betekent dan ook dat men deel krijgt aan de Heer. Men eet hem als het ware. Hij komt in ons binnenste. Buik heet het dan. Maar voor de gelegenheid zeggen we dan maar hart. Hè? Komt in ons wonen. We nemen hem tot ons. Nou ja, niet door onze mond, maar door onze oren. Dus een rare manier van eten, denk ik wel eens. Maar niettemin een Bijbelse, hè. En dan staat er ineens weer, vers 49, uw vaders hebben het manna gegeten in de woestijn en zij zijn gestorven. Keihard. Mag dan waar zijn dat ze manna kregen in de woestijn, maar ze zijn niettemin allemaal overleden. Toch. Zulk goed voedsel was het nou ook weer niet. Bovendien klaagden ze dat het eigenlijk ook niet lekker was, hè. Maar niettemin, goed voedsel was het niet, ze zijn gestorven. Dus deze tekst, vers 49, zou je moeten lezen naast vers, even zien, ik even zoeken hoor. Naast vers 32, dus vers 49 naast vers 32. Vers 32 zegt, Mozes heeft u niet gegeven het brood uit de hemel, maar mijn vader heeft dat. Oftewel, het manna was niet het brood uit de hemel, maar het was er een beeld van. Dat was het niet. En van dat brood, dat manna, is men dan ook gestorven. En dat staat in vers 49. Uw vaders hebben de manna gegeten in de woestijn en ze zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel nederdaalt, opdat de mens daarvan eet en niet sterven. En met dat dit is, wordt uiteraard gezegd, ik ben. Dit is het brood, oftewel ik ben het brood dat uit de hemel nederdaalt, opdat de mens daarvan eet en niet sterven. En in vers 51 staat het ook letterlijk zo. Namelijk, ik ben dat levende brood, dat uit de hemel nedergedaald is. Zo iemand van dit brood eet, oftewel zo iemand van mij eet, die zal in der eeuwigheid leven. Die heeft dus eeuwig leven. Dat is de bevestiging van vers 47. Die in mij gelooft, heeft het eeuwig leven. En vers 51, zo iemand van dit brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. Het is precies hetzelfde natuurlijk. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees, het welk ik geven zal voor het leven der wereld. Bij dat vers moet ik even stilstaan, omdat dat gewoonlijk verkeerd gelezen wordt. Dat komt gewoonlijk ook omdat het buiten het verband gelezen wordt. Maar bovendien omdat men te veel, hoe moet ik dat zeggen, gebiologeerd is, heet dat, door de dood van de Heer Jezus. En daar gaat het nou net niet over. Dit hele hoofdstuk gaat niet over de dood, maar gaat over het leven. De Heer zegt in dit schriftgedeelte ook niet dat hij voor de zondaar zou sterven, maar hij zegt dat hij aan de zondaar leven zou geven. En dat deed hij niet door te sterven, maar door uit de dood op te staan. Kortom, dit hoofdstuk gaat over leven, niet over de dood. En deze uitspraak in vers 51 gaat ook over leven. Namelijk, daar staat er ook, ik ben dat levende brood. Ik ben dat brood, ik ben dat leven, dat uit de hemel nedergedaald is. Zo iemand van dit brood, die zal in der eeuwigheid leven. En dan gaat hij verder over datzelfde brood, dat leven is. Het brood dat ik geven zal aan degene die gelooft uiteraard, hè, degene die het eet. Het brood dat ik geven zal, is mijn vlees, het welk ik geven zal voor het leven der wereld. Nou, wat doet hij nou met het leven? Geeft hij dat aan de gelovigen, de brood, het leven? Geeft hij dat aan de gelovigen of gooit hij het weg? Ja, want we hebben al gelezen, hij geeft het aan de gelovigen. Hij is degene die het brood uitdeelt. Hij is dat brood. En als hij zegt, ik zal het geven voor het leven der wereld, dan zegt hij niet, ik leg het af, ik gooi het weg. In de zin van, ik zal sterven. Integendeel, wat hij zegt is dat hij zijn leven, en in feite is dat zelfs zijn opstandingsleven, dat hij dat zal mededelen aan, hè, zal geven aan degene die naar hem gelooft. Daar hebben we het er straks over gehad, mede naar aanleiding van Romeinen 5. De Heer heeft leven en deelt dat uit. Dus, hij zegt, het brood dat ik geven zal is mijn vlees. Nou ja, bij vlees hoef je aan niks bijzonders te denken. Brood en vlees heeft namelijk dezelfde betekenis. Brood is vlees en vlees is brood. Waar nog bij komt dat het begrip vlees in de Bijbel niet per se van de slager hoeft te komen. Vlees heeft ook de betekenis van vaste spijs. Gewoon stevig voedsel. Dat hoeft nog niet eens van een dier afkomstig te zijn. Het is gewoon vaste spijs. In het Engels trouwens ook. Meat. Het Engelse woord meat vertalen wij altijd met vlees. En dat zal wel zo wezen in het dagelijks spraakgebruik. Maar een fatsoenlijk Engels woordenboek kan u ook vertellen dat meat ook staat voor stevige kost. Dat hoeft niet noodzakelijk van de slager te komen, slager. Nee, dat is nou eenmaal zo. Als de Engelsen het woord meat gebruiken vanuit de Authorized Version, hoe heet dat? Vanuit hun oude Bijbel, zal ik maar zeggen. Dan bedoelen ze er niet vlees mee, maar vaste spijs. En dat is het. Dit voedsel wat de Heer heeft is vaste spijs. En dat is ook wat hier met vlees wordt aangeduid. Dat blijkt ook wel, want later zegt hij ook, kijk, hij is van het begrip brood in dit vers overgestapt naar vlees. Dat blijkt ook, want daarna spreekt hij ook over vlees, namelijk over vlees en bloed. In vers 52, in vers 53, in vers 54 en vers 55. Want mijn vlees is waarlijk spijs. Maar dat had ook kunnen staan, mijn brood is waarlijk spijs. Alleen, er wordt een ander woord ineens gebruikt, een synoniem. En vlees en brood zijn in dit gedeelte dus synoniemen. Dat is niks bijzonders. Je herkent bovendien dat je hier in het Johannesevangelie aan het lezen bent. Want dan gebeurt dat om de haverklap, heet zoiets, hè? Gebeurt steeds, dat ineens dezelfde dingen gezegd worden, dan wordt een ander woord ingevuld. Maar het gaat om hetzelfde. En dat is hier ook zo. Dus, terug naar vers 51. Het brood dat ik geven zal, is mijn brood, oftewel mijn vlees, voedsel dus. Het welk ik geven zal voor het leven der wereld. Dat wil zeggen, het wordt aan de wereld gegeven, opdat die wereld zou leven. Lijkt me een duidelijke zaak. De Heer stierf niet op die berg daar straks. Hij deelde brood uit, opdat ze niet van de honger zouden omkomen. Het is misschien wat overdreven gezegd, maar dat is in ieder geval wat het voorstelt. Men had leven of voedsel nodig en de Heer voorzag daarin. En dat is ook wat hier gezegd wordt in vers 51. Het brood dat ik geven zal is mijn vlees, het welk ik geven zal voor of ten behoeve van het leven der wereld. Opdat zij het leven zouden hebben. Dat staat trouwens later ongeveer hetzelfde in een totaal ander verband in Johannes 10. Want daar staat, dan kan ik het zo gauw niet vinden natuurlijk. Ja, in vers 10, waar de Heer spreekt over zichzelf als over de deur en als over de goede herder. Johannes 10, vers 10. De dief komt niet dan opdat hij stelen en slachten en verderven. Ik ben gekomen opdat zij, de schapen namelijk, het leven hebben en overvloed hebben. Ik ben de goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Dat wil niet zeggen dat de goede herder sterft voor de schapen. Ik zal u wat anders vertellen. Een herder die sterft voor de schapen is een slechte herder. Nou, even los van alle zonderschoolverhalen, alstublieft. Zonder lelijk te doen over zonderschool, hoor, overigens. Want u weet dat ik daar een heleboel geleerd heb. Maar maak u even los van de vooroordelen. Een herder die sterft is geen goede herder. Want dan hebben de schapen geen herder meer. Toch? Weet u nog de goede herder? Dat was oorspronkelijk David. Daar komt het beeld vandaan, hè? Dat was de goede herder. Wat deed hij? Sterven voor de schapen? Helemaal niet. Hij overwon de leeuw en de beer en Cobrico. Ja, zie je, ik denk, er is vast wel iemand die het verhaal nog kent. Dat doet me altijd deugd, dan blijft het verhaal tenminste hangen. Hè? De leeuw, het Babylonische Rijk, de beer, het Mede-Persische Rijk. En dan zou het de volgende, zou Goliath zijn. Zo staat het er in de Bijbel, hè? Zo vertelt David en Saul. De volgende zou Goliath zijn, die staat dus voor het Griekse Rijk. Dat zie je dan maar weer. Hè? Cobrico, ja. Nou goed, daar hebben we het vorige keer over gehad, hè? Cobrico, dacht ik. Nou, dat heeft er nou even niet mee te maken. Maar wat deed de goede herder? Sterven voor de schapen? Juist niet. Hij was juist de goede herder, omdat hij de vijand, de tegenstander, overwon. Hij gebruikte juist zijn leven om de schapen leven te geven. Wat de schapen nodig hebben is een levende herder, niet één die sterft. Dat is toch heel simpel? Hè? Ja. Ik zie u denken, kom er maar eens op. Nee, niet de schietkwestie van kom er maar eens op. Het is de meest eenvoudige gedachte die er is. Die herder die blijft, hij vlucht niet, hij verliest ook zijn leven niet, hij sterft niet. Hij geeft zijn leven aan de schapen, of voor de schapen, betekent dat hij leeft ter wille van de schapen. En dat is wat in Johannes naar voren gebracht wordt. Trouwens, het algemeen is dat de waarheid van het Johannes-evangelie, waar de Heer immers als de hoge priester van het nieuwe verbond naar voren wordt gebracht. Hij geeft leven, brood, wijn, kortom leven, opdat de schapen zouden leven. En hij geeft het leven, zijn vlees, zijn brood, zijn leven aan de wereld. Dat betekent hij stelt zijn leven min of meer in dienst van de wereld. Ik moet voorzichtig zijn, want hij stelt het natuurlijk in dienst van zijn opdrachtgever. Maar zijn leven wordt in ieder geval gewijd aan de redding der wereld. En dat is de strekking van deze woorden uit Johannes 6. Het is echt niet zo moeilijk, als je maar niet bevooroordeeld bent, hè. Zo iemand van dit brood heet, Johannes 6 vers 51, die zal in de eeuwigheid leven en het brood dat ik geven zal is mijn vlees, mijn leven dus, mijn voedsel, mijn spijs, het welk ik geven zal ter wille van of voor het leven der wereld. Dus opdat de wereld leven zou hebben. Nou, daar is spijs ook voor. En hij doet dat niet vanuit de positie van de dood, maar hij doet het juist vanuit de positie van leven. Zoals al geïllustreerd, de Heer zat op de berg, een beeld van het zit aan de rechterhand Gods, en van daaruit, vanuit de kracht van het onvergankelijk leven, waardoor hij volgens Hebreeën hogepriester geworden was, vanuit die kracht geeft hij leven, nou in ieder geval aan ons. En aan wie maar komt, aan wie maar geloven wil, aan wie er maar van eten wil. God. De Joden streden onder elkaar zeggende, hoe kan ons deze zijn vlees te eten geven? En zijn vlees betekent zichzelf, hè? Daar komt het in wezen op neer. En Jezus antwoordt, voorwaar zeg ik jullie, tenzij dat gij het vlees van de Zoon des mensen eet en zijn bloed drinkt, kortom, tenzij dat gij zijn leven tot u neemt, zo hebt gij geen leven in uzelf. Betekent inderdaad dat de mens gevuld zou moeten worden met het leven van Christus. Of van de Zoon des mensen. En dat wordt door het vlees en bloed uitgebeeld. En u weet, later wordt vlees en bloed weer veranderd in brood en wijn. Niet letterlijk, maar ik bedoel gewoon, die begrippen worden weer vervangen. Want van de brood staat, dit is mijn vlees. En van de wijn staat, dit is mijn bloed. En ook als het dan staat, laat ik even doorpraten, ook als het dan staat, dit is mijn brood, dan betekent dit is mijn leven en het deelt het uit aan zijn discipelen. Dus niet mijn dood, maar mijn brood, mijn leven namelijk. En dan staat, dit is mijn bloed dat voor velen vergoten wordt, dan gaat het niet om dat hij sterft voor velen, want hij stierf voor allen. Nou ja, dat is veel, vooruit. Maar hij deelde het uit opdat men ervan zal drinken. Dat is niet een beeld van de dood, maar een beeld van leven en bovendien van gemeenschap. En dat is ook leven. Zie? Waarmee maar gezegd wil zijn dat brood en beker inderdaad een beeld zijn van de opstanding van Christus en van zijn hoge priestelijke dienst sinds zijn opstanding naar de ordening van Melchizedek. Brood en wijn voortbrengen. Broeder van Akker.
Ja, dat is dan wel waar, want het is inderdaad waar. Verkondigt de dood des Heeren. Ja, dan zei hij daarom aan de dag, ja, dat is toch een verder dat hij niet zijn leven voor heeft. Ja, de dood ingaat. Onder dat leven dacht je nooit.
Ja.
Nee, tenminste, ik hoop dat de andere broeders en zussen dat wel in de gaten hadden, maar ik was altijd onder de indruk dat het zo makkelijk was dat de Heer zijn leven afblijft voor ons.
Ja.
Maar dan heb ik ook nog nooit een predikant horen zeggen, let erop, wij moeten zijn leven verkondigen in plaats van zijn dood.
Nee, maar kijk, ik wil het wel uitleggen, dan ben ik meteen aan het eind van de avond ook trouwens. Het avondmaal van brood en wijn, zal ik het maar zeggen, worden ingesteld, of voor zover je het zo mag noemen, in de evangelie. En de enige verklaring die gegeven wordt daar is dat het brood is zijn vlees en de wijn is zijn bloed. En in beide gevallen betekent dat zijn leven. Dat kan niet missen. En hij deelt het uit. En hij zegt, neemt eet, dit is mijn lichaam, enzovoorts. Nee, en neemt eet, dit is mijn bloed. En dan doet dit tot mijn gedachten. Meer staat er echt niet bij. En er zijn daarna twee schriftplaatsen nog maar in de Bijbel waar het avondmaal als zodanig genoemd werd. Er wordt dan wel eens gezegd dat men samen brood eet. Brood breekt ook, heet het dan, in Handelingen, maar er staat geen commentaar bij. Maar er zijn maar twee schriftplaatsen waarin commentaar gegeven wordt. De ene is 1 Korinthe 10 en de andere is 1 Korinthe 11. Zodat het eigenlijk nog maar één schriftplaats is. Hè? Nou, 1 Korinthe 10. Daar staat in vers 15. Hoe bestaat het? Hè? Kom ik toch weer in 1 Korinthe 10. Hè? Ik heb het er straks niet willen lezen. Nou, kom ik er toch op. Precies waar we net zijn opgehouden met lezen. Daarom mijn geliefde vliet van de afgodendienst. Vers 14 is dat. Want de afgodendienst hield in de praktijk van die dagen in. Vlees eten en wijn drinken, maar het werd dan wel eerst geofferd aan de diverse goden. Wijn in het bijzonder aan Bacchus, dat weet u, hè? En sterke drank drinken heet in het Nederlands nog aan Bacchus offeren. Hoe het met vlees was, weet ik niet, maar het is, dient wel ter illustratie. Het wordt aan de afgoden geofferd eerst. Vlees, zeer zeker, maar drinken ook. Maar goed, er staat vliet van de afgodendienst. En dan als tot verstandige spreek ik, oordeelt gij hetgeen ik zeg. Hij legt het niet uit, hij stelt het vragenderwijs. Hij zegt dan, de drinkbeker der dankzegging die wij zegenen, is die niet een gemeenschap des bloeds van Christus? Dat wil zeggen, als we daar toch van drinken, dan wil dat zeggen dat we deel hebben aan het bloed, en dat is leven. Van Christus? Dit is toch zo? Is de vraag? Dat is toch zo? De antwoord is uiteraard ja, het wordt niet gegeven, maar dat is vanzelfsprekend. En dan, het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap des lichaams van Christus? En het antwoord is ja. Het zijn dus twee beelden met dezelfde betekenis feitelijk. Maar wat is dat, het lichaam van Christus? 1 Korinthe 12... 1 Korinthe 13, 1 Korinthe 14, wat is het lichaam van Christus? Dat is de gemeente. Dat is het lichaam van Christus. Staat niet het lichaam van Jezus? Gaat niet over het kruis? Gaat niet over de oude mens? Gaat niet over de eerste Adam? Gaat niet over de natuurlijke mens, of dat duidelijker mocht zijn? Nee, het is een gemeenschap, dat is het lichaam van Christus. Dat wil zeggen, wanneer we brood en wijn tot ons nemen, drukken wij daarmee uit, typologisch op geestelijke wijze, dat we deel hebben aan het lichaam van Christus. De opgewekte, de gemeente dus. En dan vers 17, de vragen werden beantwoord met ja, maar dat staat er niet bij. Maar daarna wordt het ja wel weer becommentarieerd in vers 17. Want één brood is het. Zo zijn wij velen, niet waren wij, maar zijn wij velen, één lichaam, terwijl wij allen van één brood gegeten hebben. Terwijl wij allen eens broods deelachtig zijn. En de vraag is, en wie is dat brood? Christus, maar dat stond er al. Zodat dit schriftgedeelte duidelijk leert dat brood en wijn een type zijn van de opgewekte Christus. Het eigenaardige is dat ik gemerkt heb dat er sommigen zijn die vast, per se vast willen houden als, aan brood en wijn als beelden van het lijden en sterven van de Heer. Dat is de uitdrukking dan ook, het lijden en sterven van de Heer. En die zeggen dan, ja, hier wordt hetzelfde beeld in een afwijkende betekenis gebruikt. Dus een uitzondering. Dus officiële lezing uit een bepaalde kring, ik zal het niet nader toelichten. Maar zeg maar, het is een afwijkende interpretatie. Want elders in de schrift is het een beeld van zijn dood. Nou, we hebben nog maar één andere plaats. En dat is 1 Korinthe 11. En daar zijn we dus nu, 1 Korinthe 11. Daar staat in vers 23, want ik heb van de Heer ontvangen, hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het. En dan zeg ik altijd, dan vraag ik altijd, en waarom brak hij het? Nou, als het niet in stukjes verdeeld werd, kon je het niet eten. En dat klopt, dat staat erachter. Hij brak het en zeide, neem, eet. Dan moet het, daartoe moet het gebroken worden. Maar in de verklaring van dit type, in 1 Korinthe 10 staat gewoon, het blijft één brood. Wij zouden zeggen, het was één brood. Maar er staat gewoon, wij zijn allen eens broodsteelachtig. We hebben gegeten van één en hetzelfde brood. En dan moet je niet achteraf gaan zeggen, ja, maar hij brak het en dat is een beeld van de dood van de Heer Jezus. Want dan zou het niet een beeld zijn van het lichaam van Christus, maar het lichaam van Jezus. En daarvan staat bovendien dat het helemaal niet gebroken zou worden. Dus dat kan ook al niet. Het werd gebroken simpelweg om het uit te delen. En de wijn werd uitgegoten omdat je het anders niet kunt drinken. Maar daarna mag je niet zeggen, nou wel allemaal een stukje ervan, of is dat nou is het verdeeld, dat is een beeld van de dood. Nee, de gedachte is juist andersom. Het is één brood, het blijft één wijn, één beker, of hoe het maar heten mag, en we hebben er allemaal van gegeten, van gedronken. En dan moet je niet zeggen, we hebben allemaal een stukje. Nee, we hebben al een deel aan één en hetzelfde brood. Dat zei 1 Korinthe 10 al. En hier is beeld niet veranderd, hoor, en de uitleg ook niet. Lees me verder, hij zei, hij brak het om het uit te delen en zei, neem eet. Hij deelde het dus uit. Dit is mijn lichaam voor u. Doe dat tot mijn gedachtenis. Want de hardnekkige uitdrukking, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt, staat nergens in de Bijbel, ook hier niet. Hij komt hier vandaan overigens, omdat hij hier staat in de Statenvertaling. Maar het staat er in het Grieks absoluut niet. In de Nieuwe Vertaling kom je hem ook niet meer tegen. Ik weet nog dat ik me eens een keer, nou ja, bijna beroerd gezocht heb. Nou, waar staat dat? Ik kan die tekst niet meer vinden. Er staat toch in de Bijbel dat het voor u verbroken wordt? Ik kon het niet vinden, dat is heel lang geleden hoor. Met een nieuwe vertaling in de hand, weet je wel. En het niet kunnen vinden. Nee, het staat er ook niet. Dat klopt. Het staat er, je moet gewoon doorstrepen. Het staat er niet. Er staat, dat is mijn lichaam voor u. Want de goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Wel, wat heb je daar? Medema?
Ja.
Dacht ik, zo te zien. Zie ik, op afstand ruik ik welke vertaling het is. Maar zeg, wat staat daar, Roel?
Ik heb
één
van...
Vers 24, ja.
En nadat hij gedankt had, brak hij en zei, dit is mijn lichaam dat voor u is, doe het tot mijn gedachten.
Prima. Ja. Dit is mijn lichaam dat voor u is, staat dus in de... Voorhoeven dan wel Medema-vertaling, want dat is hetzelfde. En dan hoort u het ook eens van een ander. Ik vind het heel leuk dat het daar ook zo in staat. Dat doet me wel goed. Want dat is het nou juist. Er staat niet dat het voor u gebroken werd, want dat was niet nodig. Het werd gebroken om het uit te delen. Maar het werd uitgedeeld alsof het één brood was. En dan staat er, doet dat tot mijn gedachtenis. En tot mijn gedachtenis wil ook niet zeggen, doet dat ter herinnering aan het verleden. Dat denken wij wel, omdat wij het woord gedachtenis alleen kennen bij een zogenaamd ter gedachtenis. En de term wordt in ons taalgebruik bijna nog uitsluitend gebruikt in verband met het verleden. Maar gedachtenis kan ook zijn het denken aan, niet het verleden, maar het denken aan iets of iemand dat we nu, of die we nu niet kunnen zien, omdat die ergens anders is. Dat is ook gedachtenis. Gedachtenis is immers denken aan. Denk aan iets dat je niet kunt zien. En als je het niet kunt zien, kan dat zijn omdat het behoort, dat waar je aan denkt, behoorde tot een andere tijd die al geweest is. Of die misschien nog komen zou, want dat kan ook. En het kan ook zijn dat je het niet kunt zien omdat je op een andere plaats is. En dat is hier de gedachte uiteraard. Want als het staat, doet dat tot mijn gedachten is, dan is dat opdat wij zouden denken natuurlijk aan degene die wij niet gezien hebben, maar nochtans lief hebben en die in ons woont en in ons midden is en bovendien onze hoge priester is aan de rechterhand Gods. De levende namelijk.
U zou dan dus kunnen zeggen van doe dat en denk dan aan mij.
Dat is de bedoeling. De bedoeling is dat we door deze beelden juist onze gedachten zouden richten op degene die ons leven, brood en wijn. Die ons leven is. En we hebben dat ook hard nodig. En op het moment dat we in dat verband aan hem denken alleen als degene die gestorven is, dan werkt het precies verkeerd om. Want wij zouden juist moeten denken niet aan de dood, maar aan het leven. Niet aan de nederlaag, maar aan de overwinning. En het kruis was een nederlaag. Maar de opstanding was de overwinning. Ik kan het ook niet helpen, het is een Bijbelse gedachte. Ik weet wel dat ik daarbij heel wat mensen op hun tenen sta, maar ja, dat kan toch niet anders? Zo is het namelijk. Zo staat het in de Bijbel. En als het dan
Dan staat er ook: desgelijks nam hij ook de drinkbeker en zei: dit is het Nieuwe Testament in mijn bloed, of het bloed des Nieuwe Testaments, zoals het elders staat. En het Nieuwe Testament is het Nieuwe Verbond. En als het het bloed was van het kruis of wat dan ook, het leven van de oude mens, dan was het het bloed van het Oude Testament en niet van het Nieuwe. Het leven van het Nieuwe Verbond is immers het leven van de opgewekte Christus.